Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in de gelezen brief. De brief van de apostel Paulus aan Filemon, daarvan met name de versen 10 en 11. Het tiende en elfde vers, waar het woord van God aldus luidt. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik weder gezonden heb, tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven eronder vanmorgen Gods genade voor een wegloper. En we letten op een drietal gedachten. Het gaat over Gods genade voor een wegloper. In de eerste plaats letten we op de naam van Onesimus. Tiende vers, ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onesimus. Wie is dat? Wat is dat voor een jongen? De naam van Onesimus. Mooie naam, nuttige, bruikbare, maar de praktijk. In de tweede plaats letten we op het eertijds van Onesimus. Want er staat in vers 11, die eertijds u onnut was. Zoals maar één ding van hem te zeggen. Nutteloos, niets nut, onnut. In de derde plaats de wederkeer van Onesimus. Want Paulus schrijft, maar nu, u en mij zeer nuttig, dewelke ik weder gezonden heb. Dus het gaat over Gods genade voor een wegloper. En we zien achtereenvolgens de naam van Onesimus, het eertijds van Onesimus en de wederkeer van Onesimus. Gemeente, jongens en meisjes, de apostel Paulus schrijft een brief. Nou, dat heeft hij wel meer gedaan. Maar dit keer een heel klein briefje. Het is het kortste briefje in de Bijbel, zou je zeggen. Misschien heb je wel erg moeten zoeken, eerlijk gezegd, voordat je het achterin je Bijbel gevonden had. Maar dit kleine briefje, veel kleiner dan de grote Romeinenbrief en de brieven aan de Korintiërs, dit kleine briefje heeft toch heel veel te zeggen. Dit kleine briefje, dat heeft Paulus zelf geschreven. Het is ons gelezen uit vers 19. Ik, Paulus, heb met deze mijn hand. Normaal dicteerde de apostel zijn brieven en was Tertius zijn secretaris die ze opschreef. Maar dit is een heel bijzonder briefje, dat heeft hij met zijn eigen hand geschreven en zijn eigen handtekening eronder. En je merkt ook, de woordkeuze is heel zorgvuldig. Het is een bijzonder briefje. Je zou het kunnen noemen een gouden kleinood van Paulus. Want gemeente, jonge vrienden, in dit briefje hebben we een bekeringsgeschiedenis. En er zijn natuurlijk heel veel bekeringsgeschiedenissen en het is best goed om er eens een te lezen hoe de Heere mensen bekeert. Maar soms zijn er ook bekeringsgeschiedenissen, daar denk je, daar zijn ze een paar bladzijden vergeten. Maar hier hebben we een bekeringsgeschiedenis. Die is niet door mensen geschreven, maar die is door de Heilige Geest opgetekend. Want de heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze opgetekend. En daarom is het zo'n wonderlijke boodschap. Het gaat in dit briefje over de bekering van een wegloper. Het gaat over Gods genade, almachtig en vrijmachtig. Het gaat over dat goddelijke genadewerk in het hart van goddelozen. En daarom mag het nog moed geven vanmorgen. Daarom kan het vanmorgen u nog aansporen. Want bij God zijn geen hopeloze gevallen. Dat zullen we vanmorgen zien. Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, Paulus zit in de gevangenis. Hij schrijft, Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus. De apostel zit in Rome in de gevangenis. Maar misschien denkt iemand, een jongen of een meisje in de kerk, maar wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij zit in de gevangenis om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Hij moet ervaren, hij die eenmaal een vervolger was, en die nu een volgeling is geworden, dat aan het volgen van Christus kruis en strijd verbonden is. Dat was toen en dat is nu nog. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. De apostel heeft zich beroepen op de keizer. En hij is in Rome. En daar zit hij in de gevangenis. Ja, hij heeft al enige souplesse gekregen. Want we lezen in Handelingen 28. En Paulus bleef 2 gehele jaren in afwachting van het vonnis onder Nero. 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En hij ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. De duivel dacht dat hij die mond gesloten had, daar in de gevangenis, in dat gevangenhuis. Hij zat daar geketend aan een Romeinse soldaat. Maar hij mocht dus mensen ontvangen met wie hij mocht spreken. Je leest dat in Handelingen 28. Hij schrijft het hier zelf, Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En toch, al betekent dat dat hij een gevangene is om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, toch betekent het nog meer. Hij zegt het trouwens 2 keer. Hij zegt het later nog 1 keer. Dat hij een oud man is, nou dat valt wel mee, hij is 60. Maar hij voelt dat zijn krachten zijn, dat zijn krachten wijken, dat hij zijn leven besteden heeft in de dienst van God. Wat heeft hij gereisd? Wat heeft hij moeten ervaren? Een van de brieven kun je het lezen. Zoveel gevangenschap, zoveel stokslagen, zoveel dit, zoveel dat. Dus hij voelt zich een oud man. En hij zegt daar nog 1 keer, en een gevangene van Christus Jezus. En dat betekent nog iets anders ook. Dat betekent niet alleen om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus gevangen. Maar hij is ook een gevangene van Christus Jezus. En dan vraag ik aan jou, een beetje meedenken vanmorgen. Dan vraag ik aan jou, wanneer is Paulus een gevangene van Christus Jezus geworden? Goed zo. Daar hoor ik een jongetje denken op de weg naar Damascus. Op de weg naar Damascus. Toen hij dus als een vervolger van de gemeente van Christus de gemeente verwoestte. Toen heeft Jezus Christus liefdekoorden geworpen om Paulus. En toen is hij een gevangene geworden. Toen is hij gevangen door dat evangelie van vrije genade. En is hij een gevangene met loutere goedheid liefdekoorden. Toen heeft Christus Jezus hem gevangen genomen. En toen heeft hij zijn leven in de dienst van die Christus mogen besteden. En daarom zeg ik wel gelukzalig vanmorgen die gevangene van Christus Jezus. Want je bent of een gevangene van de vorst der duisternis. Met banden gebonden aan de zonde, aan de duivel, aan de wereld. Nee, zo voel je dat niet. Maar je bent een slaaf van de zondige begeerte. En we zijn gevangen door de vorst der duisternis, die mensenmoorder van de beginnen. Maar daarom wel gelukzalig. Die een gevangene geworden is van Christus Jezus in de weg van waarachtige bekering. Die van een vijand een vriend is gemaakt. Die in beginsel verlost is van die knellende banden van de zonden en van de duivel. En die gebonden is met liefde banden aan die dierbare zaligmaker. Een gevangene van Christus Jezus. En hij schrijft dit briefje aan Filemon, staat er. En die Filemon wordt genoemd in het adres, in het eerste vers, de broeder, Filemon de geliefde, onze medearbeider. Die Filemon noemt hij dus de geliefde. En hij noemt hem een medearbeider. Waarschijnlijk ook is hij geen ambtsdrager, maar doet hij wel dienst in de gemeente van Colosse waar hij woont. En dat geliefde is eigenlijk ook een woordspeling. Want Filemon, dat is liefhebbend in het Grieks. Dus Filemon, zijn naam betekent eigenlijk liefhebbende, de geliefde. En nou blijkt dat dat niet alleen maar een naam is bij deze man. Maar we hebben horen lezen bijvoorbeeld in vers 5. Alzo ik hoor uw liefde en geloof het welk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. En ik lees in het 7e vers, want zij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Die liefde tot al de heiligen, die liefde tot Gods kinderen. Deze man heet niet alleen liefhebbend, maar in de praktijk van zijn leven komt het openbaar, die liefde tot God en die liefde tot de naaste. De geliefde, deze Filemon is in de eerste plaats van God geliefd. Van deze man geldt aan wie dit briefje geschreven is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En weet je, dan word je ook een geliefde van Gods kinderen. Dan komt er ook bij Paulus die hartelijke liefde vanwege het werk van God in het hart van deze Filemon. Dan wordt er iets ervaren van ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dan wordt er iets ervaren van die zoete banden die mij binden aan dat lieve volk van God. De geliefde. Wie was hij? Ik zei, hij woonde in Kolosse. Dat ligt in het huidige Turkije. En hij is een rijke koopman. Je moet in je gedachten maar denken, jongens en meisjes, hij heeft een geweldig groot huis. Het is een zakenman daar in Kolosse. En hij heeft heel veel slaven in dienst. Daar gaan we er vanmorgen niet over twisten of over spreken of dat nou goed is of niet. Maar in die tijd waren er slaven. En zo'n rijke zakenman had in de huishouding en voor andere dingen had hij slaven. En we ontmoeten vanmorgen een van die slaven, Onesimus. Maar deze Filemon was een christen. Hij was een kind van God, zeiden we al. Dat is nog veel belangrijker als een rijke zakenman, toch? Hij mocht niet alleen het goed hebben in de tijd, maar bovenal mocht hij zijn door Gods genade een ware christen. Hij mocht in zijn leven profeet zijn, Gods naam belijden. Hij mocht zijn leven wijden als priester aan de dienst van de Heer. Hij kende dat strijden tegen de zonde, de duivel en de wereld. Hij mocht door het werk van een drie-enig God een ware christen zijn. Hij had ook een soort huisgemeente. We hebben dat horen lezen aan het begin. De gemeente die ten uwe huize is. Er kwam daar waarschijnlijk een kleine gemeente samen op de rustdag. En er wordt gesproken over Appia, de geliefde, dat is waarschijnlijk zijn vrouw. En er wordt gesproken over Archippus, een medearbeider. Die komen we ook tegen in de brief aan de Colossenzen. Die doet waarschijnlijk dienst in de gemeente van Kolosse. Maar eigenlijk als je dat tot je laat doordringen, is dat een kerkje in de kerk, daar dat huis van Filemon. Daar heeft het woord van God het voor te zeggen. Daar kwam de vreze des Heren openbaar in zijn leven. Van dat huis van deze Filemon geldt Psalm 101. Ik zal met verstand betreden de weg der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Filemon, in zijn huis, daar had het woord van God, stond daar centraal. Je moet je zo voorstellen, 's morgens begonnen ze de dag en alle slaven en alle bedienden moesten erbij zijn. Dan was Filemon een priester in zijn huis, het ambt aller gelovigen. En dan ging die voor in gebed en dan lazen ze in de schriften. Wat een voorbeeld. Zullen we vanmorgen eens even nadenken? Vrienden, hoe staat dat in ons huis, in ons gezin? Is er in de jachtige tijd nog tijd voor het woord van God, voor het spreken over de dingen van het Koninkrijk Gods? Is het aan jou en aan ons te zien? Waarom wordt gij een christen genaamd? Vraag je je dat wel eens af? Is dat alleen maar naam? Of komt het in de praktijk van je leven openbaar? De vreze des Heren? Kunnen ze het merken op school? Kunnen ze het merken, uw collega's op het werk? Staat in ons gezin het woord van God centraal? Oh, ik begrijp het en ik weet het, is niet eenvoudig in deze tijd. Maar laat meneer Filemon en zijn huis ons vanmorgen tot voorbeeld zijn. En dan stuurt Paulus een briefje. En waar gaat het dan eigenlijk over? Onze tekst zegt, ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Het gaat over Onesimus, een slaaf van meneer Filemon. En er is iets heel ergs gebeurd. Deze Onesimus is weggelopen. Deze Onesimus is het huis van Filemon ontvlucht. En is na allerlei omzwervingen, is die in Rome terechtgekomen bij Paulus. Hoe is het mogelijk? Weet je hoe het mogelijk is? Welbehagen. Goddelijk welbehagen. De raad en de wil van de Heer in die grote miljoenenstad komt hij terecht bij Paulus. Ik kom daar straks nog op terug. Maar deze Onesimus, zijn naam, zei ik al, betekent nuttige, de bruikbare, de o zo nuttige. En hij was een slaaf, en een slaaf in die Griekse Romeinse wereld, dan had je het slecht. Want de meeste heren, die behandelden de slaven met zwepen. En als het niet meer ging, werd je afgedankt als grof vuil. Vreselijke dingen. Maar Onesimus had het getroffen, want hij was slaaf bij een christen. Hij was slaaf in het huis van meneer Filemon. Hij had het geweldig getroffen, want meneer Filemon die had God lief en hij had zijn naaste lief. En die behandelde zijn slaven heel anders. Deze Onesimus had een baas die de Heere vreesde. En dat kon je merken aan alles. Want de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten, zegt Salomo. En wat kwam het openbaar ook in de liefde tot zijn slaven? Hij was geen harde vredemeester. Maar hij zocht het goede voor zijn slaven. Hij zocht ook het zielenheil voor al degenen die aan hem waren toebetrouwd. Kon zomaar gebeuren. Dat als Onesimus daar in huis aan het werk was, of in het bedrijf van meneer Filemon, dat de baas langskwam en dat hij hem vriendelijk groette. En dat hij nog tegen hem sprak, joh, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, dan zal God zelf je leidsman wezen. O, meneer Filemon ging om met zijn slaven op een bijbelse wijze. Hij heeft ze gewaarschuwd. Hij heeft misschien wel eens gezien bij Onesimus dat hij dingen deed die niet hoorde. Heeft hij hem gewaarschuwd, joh Onesimus, als jij zo doorgaat, dat gaat niet goed. En hij heeft hem genodigd, hij heeft genodigd, wend je naar de Heere en wordt behouden. Dat is toch een mens. Zo'n goede plaats. Zo'n gezegende baas. En dan weglopen. Dan afscheid nemen van Kolossen en weglopen. Nuttig geheten, maar onnut geworden. Zullen we alvast een beetje vooruit denken. Zo'n goede baas. Zo'n gezegende plaats. En dan weglopen. Kom ik straks nog op terug. Want het gaat niet alleen over Onesimus vanmorgen. Het gaat ook over jou, het gaat over mij en het gaat over u van nature. Weglopers bij God vandaan, geschapen tot eer en verheerlijking van zijn naam in zijn dienst. En nu onnut geworden. Onze tweede gedachte was dat het eertijds van Onesimus. Paulus schrijft, ik bid u dan voor mijn zoon die eertijds u onnut geworden was. Je begrijpt, er zit een woordspeling in. Paulus speelt wat met woorden op een goede manier in deze brief. Filemon, liefhebbend, is de geliefde. En Onesimus, de nuttige, die is onnut geworden. die zo nuttig was, die zo'n mooie naam draagt. Hij is een niets nut geworden. Hij is een deugd niet geworden. Hij is onbruikbaar geworden. Hij is onnut geworden. Zijn naam en zijn leven zijn met elkaar in strijd. Ik zei al, hij is weggelopen. Hoe dat precies gegaan is, dat wordt hier niet verteld. Maar je kan daar zo je gedachten bij hebben. Hij is weggelopen uit dat huis. Hij is een dienstweigeraar geworden. Dat heeft schade aan de zaak van zijn meester aangebracht. En waarschijnlijk heeft hij nog zijn meester benadeeld. Paulus schrijft hierover, indien hij u iets ontvreemd heeft. Naar alle waarschijnlijkheid, voordat hij vluchtte uit dat huis van Colosse, heeft hij een keer zijn kans waargenomen en een greep gedaan in de kas. Of misschien de sieraden van mevrouw Appia. Hij heeft in ieder geval gestolen. Want hij moest weg en dan heb je geld nodig. En toen is hij te voet vertrokken. En misschien heeft hij hier en daar ook nog met een boot gevaren. Maar is hij weggegaan. En waar heb je nou vrijheid? Waar kan je nou uitleven in die tijd? Naar de begeerlijkheden van je hart. Waar kan je de lusten botvieren? In Rome. Een miljoenenstad. Een miljoenenstad. Waar de goddeloosheid hoogtij viert. Daar kan je uitleven in de zonde. Dus zo'n week of vier. En dan is hij daar. Dan is hij vrij. En daar kan niemand hem ooit meer vinden in die grote miljoenenstad. Daar ben je als een speld in een hooiberg. Daar kan meneer Filemon hem nooit meer vinden. Daar kan niemand hem vinden. Denk jij dat ook wel eens? Als je ergens op je kamertje zit en je doet dingen die niet. Als je op een plaats komt waar je eigenlijk niet hoort. Ben je dan ook zo dwaas, net als deze Onesimus, dat je denkt dat niemand je ziet en kan vinden? Zul je eraan denken? Gods ogen doorlopen de hele aarde. En straks zullen we zien, niemand kan hem vinden in Rome. Maar God wel. Hij vlucht. En wat is die dwaas, zei ik al. Hij zocht vrijheid. Maar hij werd een grote slaaf. Een slaaf van de Satan en van de zonde. Waarschijnlijk, de meeste verklarers wijzen erop. Waarschijnlijk heeft hij er genoeg van al dat bijbellezen en al dat preken daar in dat huis van meneer Filemon. En in werken had hij ook niet zoveel zin. Hij had er genoeg van. Onesimus hield niet van bidden en van preken en van bijbellezen en al die dingen. Onesimus hield niet van gehoorzamen. Daar in dat huis in Colosse was het allemaal zo bekrompen. Hij wilde vrijheid, zelf uitmaken wat ik doe. En daarom vlucht hij. Eén ding is zeker. Hij is zeer onnut geworden. Hij is een slaaf van de zonde geworden. Zijn die er vanmorgen die niet zo houden van Bijbel lezen en van preken? Ja, ik zit hier omdat ik moet van mijn ouders. Maar ik heb al gerekend, nog 2 jaar. En dan ben ik eigen baas. Die zitten er hier toch niet? Of zitten die er hier? Van die potentiële kerkverlaters. Die het niet zo hebben op Bijbel lezen en preken en gehoorzamen en luisteren. Maar die zoeken naar vrijheid. O, mag dan vanmorgen deze brief je tot een ernstige waarschuwing en aansporing zijn. Want hij zocht vrijheid, maar hij werd een slaaf. Een slaaf van de duivel en van de zonde. Hij zocht Rome om vrij te zijn. Maar hij werd gebonden in de banden van zonde en wereld. Denk maar aan de verloren zoon. Die gelijkenis loopt eigenlijk wat parallel met deze brief. En dan denk ik ook vanmorgen aan ouders. En die zullen hier ongetwijfeld zitten. Of grootouders. Die 's nachts wel eens tranen laten. Om hun jongen. die vaarwel heeft gezegd. Die met God en zijn woord heeft gebroken en die leeft in midden in de wereld van Rome. In de wereld van de zonde. O, wat is er een verdriet ook in onze dagen. Maar hoor dan, ouders, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat zien we vanmorgen. Kinderen of kleinkinderen die tegen de tranen in van opa en oma gebroken hebben met God en zijn woord. Maar houd maar aan. Laat Monica, de moeder van Augustinus, het voorbeeld zijn. En zie hier in deze brief wat Gods genade vermag. Want dit briefje bevat een blijde boodschap. De bekering van een kerkverlater, van een wegloper. Nee, de Heere is niets verplicht, hij is almachtig en vrijmachtig. Maar zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? En dan nog iets. Ik zei het zojuist al, jonge vrienden, ouderen. Hebben wij onszelf al herkend in deze Onesimus? Want we zijn allemaal op de vlucht voor God. En we zijn allemaal weglopers. En we hebben de dienst van God waarin wij stonden bij onze Schepper om hem te lieven, te loven, dagelijks te prijzen. Die hebben wij de rug en de nek toegekeerd. Oh ja, dat hoort u al jaren. Maar is dat nou wel eens waar geworden in uw leven? Hebt u uzelf al eens gezien, weggevlucht bij God en dan zo'n goede plaats? En zo'n goede meester en zo'n goede God? Zijn zalige dienst. En we hebben hem de rug en de nek toegekeerd. We hebben die band doorgescheurd met onze Schepper. En nou geldt het van ons allemaal een wegloper, een vluchteling, een dienstweigeraar. En wat had onze Schepper ons toebetrouwd? Geschapen naar zijn beeld. Hij had ons zoveel goede dingen toevertrouwd. Was er een reden om hem te ontvluchten? Was er een reden, zo'n goede God? O, wat wordt dat de smart in je leven als de Heer je ogen ervoor opent? Dan ga je zien, ik was ontevreden met zo'n hoge plaats. Ik heb gekozen in Adam en ik bewijs het elke dag. We hebben ons leven onttrokken aan onze Schepper. Die verschrikkelijke val en nu zijn we slaven van die mensenmoorder van de beginnen. Dan zijn we slaven van onze zondige begeerten. En dan onderduiken in deze wereld en denken dat God ons niet ziet. Doorgrond en ken het hart, o Heer. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Want vrienden, wie u ook bent. Maar dit is Gods oordeel over uw leven. Wat u ook mag bereiken in de maatschappij. Onnut. Onnut. Waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde? Paulus zegt in de Romeinenbrief, ze zijn onnut geworden. Alle zijn ze afgeweken en tezamen zijn ze onnut geworden. We zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nee, zo heeft God ons niet geschapen. De catechismus leert ons dat zo treffend, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van al deze gaven beroofd. En nogmaals de vraag, dat hoor je al zo vaak. Hebben we dat nou geleerd? Door het werk van de Heilige Geest. Hebben we dat ooit beleden voor de Heer? Want dat wordt zo'n diepe smart. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Heb je die breuk, heb je die afval van God wel eens voor zijn aangezicht leren, met tranen leren bewenen, met diepe smart? Heeft de Heilige Geest die belijdenis die je altijd beleed tot werkelijkheid gemaakt? En heb je leren zien dat heel mijn leven met alles wat ik mag bereiken onnuttelijk de aarde beslaat? En de oude dominee Schortinghuis heeft gezegd: ik deug niet, ik heb niet, ik kan niet, ik weet niet. Onnut geworden. En toch heeft de Heer recht op je leven. Ook vandaag heeft de Heer recht op ons leven, op onze krachten, op onze tijd. We zijn geschapen voor God. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat zulke weglopers, zulke vluchters die in ongehoorzaamheid de dienst hebben opgezegd, die roept God nog na. Die zoekt hij nog tot waarachtige bekering. Nu komt hij vanmorgen nog met dat woord speciaal tot jou en tot u. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heer, zo zal hij zich zijner ontfermen. Nou zegt de Heer vanmorgen nog tegen zo'n wegloper: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Nou roept hij nog ernstig en welmenend door zijn goddelijke woord. En hij wil dat de geroepenen tot hem komen en hij belooft ze de rust der zielen en het eeuwige leven. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde. Is die roep van God nu wel eens krachtig door de Heilige Geest inwendig geworden? Ken je een eertijd? Mag u vanmorgen weten, eertijd waart gij duisternis. Eertijds dood, maar dat goddelijke genade werkt in uw leven. Weten wij, gemeente, van die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Mag het in ons leven waar geworden zijn wat Paulus schrijft aan de Efeziërs? U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in de welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, onder welke wij eertijds, tribuut woord weer, verkeerd hebben, in de begeerlijkheid onzes vleeses doende de wil des vleeses. Gij die eertijds heidenen waart in het vlees, zonder Christus, zonder hoop, vervreemd van het burgerschap Israël, maar die nu in Christus Jezus zijt, die eertijds verre waart, maar nu nabij geworden door het bloed van Christus. Kennen wij een eertijds? Weten wij van zijn opzoekende genade? Weten we onnut geworden, maar nu door goddelijke genade nuttig? Want door de waarachtige bekering word je nuttig. Dan word je nuttig voor je man of je vrouw. Word je nuttig voor je gezin. Word je nuttig voor de gemeente. Word je nuttig in deze wereld. Mensen met goddelijke genade, die worden nuttig. Want die wil de Heer gebruiken. Mensen die wederkeren met smeking en geween. Dat is onze derde gedachte. Want Paulus zegt: eertijds was die u onnut, maar nu. Dan gaat het over zijn wederkeer. We gaan er eerst van zingen, voordat we daar nog bij stilstaan. En we doen dat met Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis. Als hij het houdt naar het heilig blad, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij in spoor in uw geboon vervat, niet dwalen, Heer, laat mij niet hulpeloos varen. Het vijfde vers van Psalm 119.
Thank you.
Gods genade voor een wegloper. We stonden stil bij de naam van Onesimus. Nuttig. We stonden stil bij het eertijds van Onesimus. Onnut geworden. Zien we in de derde plaats de wederkeer van Onesimus. Als de apostel schrijft in onze tekst. Maar nu. Een grote tegenstelling. Maar nu, u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. Er is een wonder gebeurd. De apostel zegt het in vers 10. Mijn zoon, de welke ik in mijn banden geteeld heb. Kanttekening zegt, heel kort en eenvoudig, dat is door het evangelie bekeerd. Er is een waarachtige bekering in het leven van Onesimus plaatsgevonden. Hij is in Rome terechtgekomen bij de apostel, die als een gevangene daar in zijn eigen huis zat. Er is heel wat afgediscussieerd onder de verklaarders hoe dat nou gekomen is. Hoe en waarom is hij nou in die miljoenenstad bij Paulus terechtgekomen? Ik zei u al, ik weet maar één woord. Eeuwig welbehagen. Goddelijke liefde. God naar zijn eeuwige raad heeft in die miljoenenstad, waar niemand te vinden was, heeft hem in aanraking gebracht met de apostel. Een van de oudvaders zegt, God brengt het middel tot de mens of de mens tot het middel. De Heer brengt zijn woord, door middel van de zending, bij volken die er nooit van hebben gehoord. Of de Heere brengt mensen, zomaar in Rilland of zo, bij de begrafenis van een buurman of zo, brengt hij zomaar onder het woord. O God bestuurt, dwars door alles heen, vergadert hij zijn gemeente. En zo is Onesimus bij Paulus terechtgekomen. Kan ook zijn, sommige verklarers zeggen, dat hij waarschijnlijk zijn geld erdoor gebracht heeft, wat hij gestolen heeft bij meneer Filemon, dat is natuurlijk gauw op. Dat zie je bij de verloren zoon en dat zie je overal. Dat is heel gauw op. Als je in zo'n wereldstad heb je zo een hele hoop vrienden tot diep in de nacht en je geld is zo op. En waarschijnlijk is hij toen weer gaan stelen daarin en is hij gegrepen door de Romeinse politie. En is hij terechtgekomen in het gevangenhuis. Het kan ook zijn dat ze geweten is gaan spreken, denken sommigen. En dat hij erachter is gekomen dat die kleine dominee die altijd bij hun preekte in Colosse, dat hij ergens in Rome zat. Hoe het ook zij, hij is daar terechtgekomen. Want er zal verschrikkelijke angst in zijn leven geweest zijn. Als hij door de politie gegrepen werd, dan was het gebruikelijk. Dan werd er met een brandijzer een F op je voorhoofd gebrand. Dat is het Latijnse woord voor vluchteling. Weggelopen slaven, daar wachten of de leeuwen, of de brandstapel, of gekruisigd. Weggelopen slaven in die tijd. O, die werden gedreven door angst. Waar ben ik veilig? En zo is die bij de apostel Paulus terechtgekomen. Hij kende die kleine prediker. Hij had hem vaak gehoord als Paulus van Efeze in Colosse kwam en in de huisgemeente bij meneer Filemon preekte. Het duurde altijd zo lang. Hij had heel vaak op zijn horloge zitten kijken. Dat preken van die apostel. Maar nu zoekt hij hem op. En nu daar in de gevangenis ontmoet hij hem. En gemeente, jonge vrienden, daar is het grootste wonder gebeurd. Wat er in een mensenleven kan gebeuren. Ik bid u voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld. Maar Paulus was toch niet getrouwd. Ik bid u voor mijn zoon, die geestelijke zoon, die door het zaad van het goddelijke woord, daar in de gevangenis in Rome is geboren. De welke ik geteeld heb, staat er in mijn banden. Het Griekse woord betekent gewonnen, gegenereerd, verwekt. Paulus heeft hem verwekt door het zaad van het goddelijke woord. En daar in de gevangenis mocht deze wegloper geboren worden. Daar werd hij een geestelijke zoon. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Daar heeft dat wonder, dat grote wonder plaatsgevonden. Van die nieuwe schepping, levendmaking, opwekking uit de doden. Waarvan zo heerlijk in het woord wordt gesproken. Die God zonder ons in ons werkt. Daar is het zaad van het woord door de apostel gestrooid. Het middel geweest. En dan mag hij getuigen, Paulus, dat hij de geestelijke vader is. Zijn bediening is gebruikt in het leven van deze wegloper. En dat zaad is gevallen in de toebereide akker van het hart en het heeft vruchten gedragen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 4, als mijn lieve kinderen vermaan ik u, want al had gij tienduizenden leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo mag hier deze Onesimus zijn een geestelijke zoon. En je ziet ze in je gedachten samen zitten. Die opgejaagde Onesimus en de apostel. En daar heeft Onesimus alles opgebiecht. Daar heeft hij verteld dat hij is weggevlucht. Daar heeft hij gezegd wat hij gedaan heeft. En daar heeft de apostel hem eerlijk het woord van God voorgehouden. Daar heeft de apostel hem voorgehouden die heilige wet. Waar hij al de geboden van had overtreden. Wat had hij een geboden overtreden? Hij was weggereisd. Had gestolen. Gij zult niet begeren. Al de geboden overtreden. De apostel heeft het hem eerlijk voorgehouden. En hij heeft hem eerlijk vermaand en aangezegd. Onesimus, als jij zo doorgaat. Deze weg leidt niet tot vrijheid, maar deze weg leidt tot eeuwige slavernij. Deze weg leidt niet tot rust en tot vrede en vrijheid, maar deze weg leidt tot een eeuwige onrust. O Onesimus, op deze weg zul je eeuwig omkomen. Maar hij heeft hem ook lieflijk het evangelie voorgehouden. Je ziet ze daar samen zitten in dat gehuurde huis in Rome. En daar heeft de apostel gezegd, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken, om weglopers en dienstweigeraars te behouden. De apostel heeft gesproken over die rijke genade voor schuldigen. Onesimus, nou mag je nog terugkomen bij God, zeker. Als God in het recht zou treden en gadeslaan al je ongerechtigheid, wie zou bestaan? Maar bij hem is vergeving. De apostel heeft hem gewezen op die ware vrijheid. Ware vrijheid door het geloof in Jezus Christus. Hij heeft ook vast met hem gebeden. Ze hebben vast samen gebeden. Heere, verzoen de zware schuld. Die hem met schrik vervult, bewijs hem uw genade. Ze hebben vast en zeker gebeden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En Onesimus heeft geluisterd. En de Heilige Geest heeft zijn hart geopend. En door een woord en geest is die waarachtige bekering in zijn hart en leven geboren, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En toen is Onesimus daar in Rome gaan zien dat hij tegen God gezondigd heeft. Dat hij niet alleen tegen meneer Filemon overtreden heeft, maar dat hij tegen God gezondigd heeft. Want toen heeft hij God leren kennen als de heilige, de rechtvaardige, de goede tieren en barmhartige God. En toen is het in het hart van deze wegloper geboren. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Toen is het gebed geboren in zijn leven. En toen heeft hij geleerd dat hij onnut was. En dat door zijn ongehoorzaamheid. Toen heeft hij geleerd wie God was. En wie hij zelf was. O, dat wonder van goddelijke genade. Maar toen heeft de Heilige Geest ook dat geloof gewerkt. wat de zaligheid buiten zichzelf leerde zoeken. In die enige naam die Paulus hem heeft verkondigd, Jezus Christus en die gekruisigd. Want de apostel heeft hem gewezen op het woord van God. Hoe nou die knecht van de Vader, die grote knecht, de knecht des Heren, door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, door het dragen van de straf en door het houden van de wet, voor weglopers genade heeft verworven. En toen is Onesimus, die de vrijheid zocht in Rome, een gevangene geworden van Christus Jezus. Dat is nou het grootste wonder. En wie je ook bent en wat je ook bereikt hebt in deze wereld, onnut. Maar ben u al nuttig geworden? Ben u dat goddelijke genadewerk al nuttig geworden? Heb je leren zien wie God is? In zijn heiligheid, in zijn goede tierenheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. Heb je leren zien wie je zelf bent? O, kennen we die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan kennen we ook iets van dat hartelijke leedwezen dat je God tegen God overtreden hebt. Dan ben je misschien bezig nog steeds om het goed te maken met de Heer. Heb geduld, Heer, ik zal u alles betalen. Maar dan zal de Heilige Geest in uw leven ook plaats hebben gemaakt of maken voor een borg voor je schuld en een God voor je hart. O, Onesimus is geteeld, is gebaard, is verwekt. Geestelijke zoon door goddelijke genade. En nu is die zeer nuttig, ik zei het al, want door de bekering word je nuttig. Dan word je nuttig op allerlei plaatsen waar je staat in de maatschappij. Paulus zegt, hij is nuttig voor mij, schrijft hij in dit briefje. Ik had hem graag hier gehouden. Ik heb zoveel gemak van die jongen, ik heb zoveel liefde tot die geestelijke zoon. Ik had hem graag hier in Rome gehouden, dan kon hij mij tot een hand en een voet zijn. Maar hij is nou ook weer nuttig voor u. En daar hoort hij. Hij hoort bij u, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in het banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen. Paulus zegt, ik had hem graag hier gehouden, maar hij moet terug. Hij moet terug daar waar hij weggelopen is. En ik weet zeker dat Onesimus dat ook wil. Want de gemeente in de waarachtige bekering willen we ook terug. Terug naar God, ook terug naar mensen. Die we misschien heel veel hebben aangedaan. Dan zoeken we verzoening. Hij wil terug daar waar de breuk lag, daar in Colosse. Wat zei Zacchaeus, om één voorbeeld te noemen. Toen Zacchaeus bekeerd werd, zie je hem staan daar voor zijn huis. Als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik het vierdubbel weder. Dat zijn nou die vruchten der dankbaarheid. Dat zijn nou de blijken van de waarachtige bekering. Ook deze Onesimus wil terug. Paulus zegt, ik heb hem weder gezonden. Paulus heeft hem teruggestuurd. Mogelijk is er nog iemand meegegaan, Tychicus. Maar in ieder geval heeft hij dat briefje meegekregen. Dit kleine rolletje, zomaar zo'n klein boekrolletje, heeft hij in zijn binnenzak gedaan. En dat heeft Paulus geschreven. En weet je wat nou zo belangrijk is in dit briefje? Het 18e en 19e vers. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Wat lees je daar? Gemeente, dwars door alles heen, lees ik in de woorden van Paulus, de borgtocht van Christus. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, ik zal alles betalen. Reken het mij toe. O, dan mag Onesimus gaan met dat kleine briefje. En daarin staat het gratieverzoek. Daarin staat de borgtocht van Paulus getekend. Ik zal alles betalen wat u aangedaan heeft. Reken het mij toe. Eigenlijk hoor ik daar vanmorgen, gemeente, door de woorden van Paulus heen, wat Paulus heeft geleerd. Namelijk de borgtocht van Jezus Christus en die gekruisigd. Want heeft die zoon van God, de knecht des vaders, niet gezegd. in de stille eeuwigheid. Vader, zulke weglopers, zulke ongehoorzamen, zulke doelmissers, zondaren. Maar reken het mij toe, ik zal het betalen. Reken het mij toe voor die scharen die niemand tellen kan, die ik van eeuwigheid uit uw hand heb ontvangen. Reken het mij toe van Onesimus en al die weglopers die u van eeuwigheid hebt lief gehad. O, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Christus heeft het gezegd, ik zal het betalen. En wat heeft hij het betaald? Op Golgotha's vloekheuvel. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Maar heeft voor weglopers en dienstweigeraars een eeuwige gerechtigheid aangebracht. O, in dit briefje ligt voor Onesimus de garantie dat zijn schuld zal worden betaald. Want denk er niet te gering over. Een weggelopen slaaf, zei ik al, dat was iets verschrikkelijks. En al wilde hij door de liefde Gods in zijn hart uitgestort, al wilde hij terug. Maar wat zal die in die reis, dan per schip en dan lopend, wat zal die in die weken ook aangevallen zijn? Want dat staat er niet, maar Gods kinderen zullen dat gelijk beamen. Wat kan de duivel er dan ook bij zijn? En die duivel heeft onderweg gezegd, ja, Onesimus, dat kan je nou wel gezegd hebben, van hè, ik heb het gedaan en zo, maar moet je straks eens kijken, die deur gaat nooit open hoor, daar. Als jij daar komt bij meneer Filemon, die is nog steeds wit heet, wat je hem aangedaan hebt. Dacht jij dat jij straks daar weer zo naar binnen mocht? Kom. Dacht je dat nou? Die leugenaar, die valt juist ook in zulke tijden Gods kinderen lastig. Maar gemeente, jongelui, dan zie ik het in mijn gedachten. Als dan de duivel hem benauwde, dan ging Onesimus daar aan de kant van de weg zitten. En dan haalde hij dat rolletje uit zijn zak. En dan zat hij daar te lezen. Indien hij u iets schuldig is, reken het mij toe. Ik zal alles betalen. En dan mocht hij weer moed scheppen, toch? Dan mocht hij zienden op die borgen zaligmaker. Jezus Christus mag Gods kind in alle strijd en vragen wel eens moed scheppen. En dan ging hij weer verder. En zo komt hij in Colosse. Zo komt hij terug. Want daar alleen is het opgelost. Als hij hersteld is in de dienst. En als hij daar straks meneer Filemon weer mag dienen naar hartelust. Eertijds onnut, eertijds een slaaf. Maar misschien is hij daarom een poosje van u gescheiden geweest. Opdat u hem terug zou krijgen, niet meer als een slaaf. Maar terug zou krijgen als een geliefde dienaar. Als een geliefde broeder. O, dan krijgt Christus dat volk terug. Niet meer als zonde slaven en ongehoorzamen. Maar dan mogen ze God dienen. In ware dankbaarheid. Dan mogen de vruchten van het geloof openbaar komen. En dan mag het waar zijn in hun leven. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden zouden bewijzen en hij door ons zou geprezen worden. O, dan mogen ze hem dienen. Dan mag het zijn geleerd uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, onnut. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. O, dan mogen ze als onnutte dienstknechten hem dienen. Want al hadden ze alles gedaan, zegt Christus in het evangelie. Dan zeggen ze nog, wij zijn onnutte dienstknechten. Maar dan mogen door goddelijke genade ze een beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Dan mogen ze hem dienen naar hartelust. Gemeente, het ging over genade, Gods genade voor een wegloper. En wie zou vanmorgen nog kunnen zeggen, voor mij kan het niet. Wie zou vanmorgen nog durven zeggen dat het onmogelijk is bij God. Want bij hem is overvloedige genade voor weglopers. En daarom, wij zijn allemaal op de vlucht voor God. Vraag of je dat mag leren kennen, mag leren erkennen, mag leren belijden. Dat woord ongehoorzaamheid, dat je dat mag leren spellen. Want de vrijheid die wij hebben gezocht is slavernij. En de Heere laat nog nodig roepen. Maar anders zullen we straks met eeuwige banden gebonden worden. Want de zonde baart smart. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Straks met eeuwige banden gebonden. In plaats van die vrijheid die ik heb gezocht. Maar nog. Bekeert u, ga terug. Keer nochtans weder, gij afkerige kinderen. Opdat dan door het woord en door de geest mogen worden gebracht aan zijn voeten. Kom ik dan om, dan kom ik om. Daar zal het meevallen. Aan de voeten van die gezegende zaligmaker zal het meevallen voor de grootste der zondaren. Want hij is de grote borg. Zo zal Sion door recht verlost worden. En daarom bekeert u. Smeek om dat waarachtige genadewerk in je hart. Door het werk van de Heilige Geest. Opdat je God mag leren kennen, jezelf mag leren kennen, Christus mag leren kennen. En kinderen van God, eertijds was geduisternis. En nu licht, mag het in de vruchten van uw leven openbaar komen. Sta dan naar de opwas, in de kennis en in de genade van die borgtocht van Christus. Want daar ligt het geheim in dit briefje. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat het uw bede mag zijn, leer mij, o God van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden. Dan zullen ze straks bij de hemelpoort. Dan zullen ze bij de hemelpoort staan, net als Onesimus aan de deur in Colosse. En dan zal op grond van de borgtocht van Christus die deur opengaan. Komt in, gij gezegende van de Vader, en beërf het koninkrijk wat voor u is weggelegd, voor de grondlegging der wereld. En dan hebben ze er geen moeite mee, daar in dat huis in Colosse. Dan hebben ze er geen moeite mee. Eeuwig in de hemel. Om eeuwig te zingen. Waarvan? Van Gods goede tierenheid. Kom. Haast u en spoed u. Sta op. Ik zal tot mijn Vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zal het eeuwig meevallen. Om Jezus wil. Amen.